Het labyrint. Terug de berg in, die vreselijke berg in, het spookte door Justins hoofd. Plotseling dacht hij aan Tonia. Die zou Uf ook niet in de steek laten. Maar wat zou zij doen om hem te redden? Kon hij dat maar even aan haar vragen. Justin besloot om eerst te zoeken naar een andere manier om de krater in en uit te komen. Het was levensgevaarlijk, maar misschien kon Leg hem helpen. Leg, riep hij, goede vriend Leg. Het schalde door de bergen. Het echode tot in de verste hoeken van Oer. Elk wezen van Oer wist dat Justin zijn vriend de leguaan had geroepen. Ze juichten en zongen. De redder der veeën was aan de kobolden ontsnapt. Hij leefde. Dummy en Tummy tolden zo snel ze konden naar de plek waar ze Leg voor het laatst hadden gezien en volgden zijn spoor. Leg zelf denderde al lang over het bergpad en stopte trappelend van vreugde voor zijn baasje. De gnoom dook verschrikt weg onder het jek. Justin knuffelde de monsterlijke kop van zijn geliefde leguaan. Toen hij eindelijk opkeek, zag hij Elfa staan. De grote elf zocht Uf. Hij had lang gewacht bij de slapende Leg, want hij wist dat Justin vroeg of laat zijn draak zou roepen. En waar Justin was, was de kleine elf. Nu speurde hij ongerust de omgeving af. Waar is Uf? Vroeg hij. Heb je hem weer in de steek gelaten, redder der veeën? Verontwaardigd schudde Justin zijn hoofd. De kobolden hebben hem meegenomen naar de vetmesterij, antwoordde hij. Ik heb geprobeerd om hem bij me te houden, maar in mijn eentje kon ik niet tegen de koboldbewakers op. De vetmesterij? Wat bedoel je met de vetmesterij, wilde Elfa weten. Hij weet het niet van het elfenvet, dacht Justin. Hoe moet ik hem dat vertellen? Hij zuchtte en begon met een beschrijving van de gouden, stralend verlichte koningszaal. Elfa werd ongeduldig. Hou op met dat gezeur, zei de elf boos. Als ik wil weten hoe de troonzaal van de koboldkoning eruit ziet, dan ga ik daar wel op bezoek. Vertel wat er met Uf is gebeurd. In die troonzaal, ging Justin koppig verder, brandden lampen. Helder brandden ze en zonder roet. De brandstof die daarvoor wordt gebruikt, komt van de vetmesterij. Heel bijzondere, erg kostbare brandstof is het. Hij schraapte zenuwachtig zijn keel. Ze brandden op elfenvet. Elvaar staarde hem sprakeloos aan. Elfenvet, zei hij, bedoel je, is het? Het lukte hem niet om het afschuwelijke uit te spreken. Justin knikte. Ze houden elven gevangen om ze vet te mesten en daarna worden ze gebruikt om... Stop! Gilde Elvaar, ik wil het niet horen! Hij beefde over zijn hele lichaam. Torg kwam voorzichtig onder het jek vandaan. Hij had medelijden met de elf en wilde hem troosten. Voorzichtig stak hij een hand uit en legde hem op Elva's arm. Die schrok op. Hij keek naar de rimpelige, donkere hand en vandaar naar het gezicht van de gnoom. Toen slaakte hij een verschrikkelijke kreet en sloeg de hand van zich af. Hij stortte zich op Justin. Verrader, gilde hij, zo ben je dus aan de kobolden ontsnapt. Je hebt vriendschap gesloten met die afgrijzelijke monsters. Hij sloeg en stompte de jongen zo hard als hij kon. Leg sprong grommend op, klaar om Elvaar met zijn staart weg te zwiepen. Stop, gilde Justin. Zowel Elvaar als Leg verstijfde. Torg is een gnoom, geen kobold, schreeuwde hij. Elva, kijk goed naar hem, dan zie je het verschil. Hij is ook een slachtoffer. Zijn volk wordt daaronder in de berg uitgehongerd en misbruikt. Hij wil ons helpen. Verdwaasd staarde Elva naar de gnoom. Toen zonk hij neer op een grote steen. Met zijn handen voor zijn gezicht zat hij zachtjes te jammeren. Zo is het genoeg, zei Justin na een tijdje. Met dat gejammer schieten we niets op. We moeten een reddingsplan maken. De elf stopte met beven en kreunen. Hij ging rechtop zitten, schudde zijn vleugels uit en haalde diep adem. De vetmesterij, begon Justin, maar Elvaar onderbrak hem. Gebruik dat vreselijke woord alsjeblieft niet meer, zei hij. Goed, de plek waar de elven gevangen zitten? Justin keek vragend naar Elvaar die opgelucht knikte. Die plek dus is op een hoge richel boven in de krater. De vraag is, hoe komen we de krater in en weer uit zonder dat Meester Zee het merkt? Je kunt de krater wel in, maar niet uit, zei Elvaar meteen. Zelfs als Meester Zee je niet ziet, dan nog is het daar zo gevaarlijk dat je er niet levend uitkomt. Hoe gaan die kobolden erheen? Door een betoverd labyrint binnen in de berg, antwoordde Justin. Torg zegt dat het labyrint voor niet ingewijden net zo ondoordringbaar en dodelijk is als de krater. Iedereen zweeg. Uiteindelijk nam Elvaar een besluit. Ik ga toch proberen om daar te komen, zei hij. Ik kan Uf en al die anderen daar niet laten zitten tot ze... Hij maakte zijn zin niet af. Als je de berg ingaat, ben je verloren. Voor het eerst sprak Torg. Je wordt meteen ontdekt, opgepakt, naar de koning gebracht, veroordeeld tot de plek. Zonder gids red je het niet, zelfs als je ongemerkt bij het labyrint komt. Misschien kan ik de bewakers omkopen, zei Alva onzeker. Hij geloofde het zelf niet. Torg schudde zijn hoofd. Kobolden zijn trouw aan hun koning, onvoorwaardelijk. Geen kobold zal ons vrijwillig helpen. Maar wel onvrijwillig. Ik heb een idee, zei Justin. Hij kreeg ineens weer hoop. Torg, weet jij hoe we bij het labyrint kunnen komen? De gnoom aarzelde. Zo ongeveer, begon hij voorzichtig, de ingang kan ik waarschijnlijk wel vinden. Mooi, riep Justin nu vol vertrouwen. Jij en ik gaan de berg in, we verstoppen ons vlak bij de ingang van het labyrint. Daarna stormt Elva met veel lawaai naar binnen. Hij schreeuwt dat hij de koning wil spreken, dat het een schandaal is en dat ze Uf en alle andere elfen vrij moeten laten. Wat gebeurt er dan? Ik word gevangen genomen en gedood, sprak Elva somber. O nee, antwoordde Justin, een elf is veel te waardevol, die maken ze niet dood. Nee, Elva, jij wordt onmiddellijk naar de Richel gebracht. De wachters sleuren je door de gangen, jij spartelt tegen, zodat ze hun handen vol hebben en ergens anders op kunnen letten. Vooral in het labyrint moet je tekeer gaan, zodat Torg en ik jullie ongemerkt kunnen volgen. Met een scherpe steen trek ik een streep op de muren, zodat we de weg terug kunnen vinden. Op de Richel wachten we tot de bewakers je hebben opgesloten en weer weg zijn gegaan. We bevrijden jullie, we volgen de lijnen op de muur en voor je het weet staan we hier weer met z'n allen buiten in de zon. Er werd enthousiast geklapt. Van achter een rotsblok kwamen Dummy en Tummy tevoorschijn. Bravo, dat is een geniaal plan, riep Dummy. De onovertroffen redder der veeën gaat weer een heldendaad verrichten, riep Tummy. En wij gaan mee om dat te zien, schreeuwde Dummy opgetogen. Nieuws uit de eerste hand van ooggetuigen, jubelde Tummy. Geen sprake van, zei Justin, ik wil niet dat jullie meegaan. Als de kobolden onraad ruiken, zijn wij verloren. Jullie verdwijnen naar de andere kant van Oer, en als alles goed afloopt, hebben jullie recht op een exclusief vraaggesprek met de held van de dag en nu wegwezen. Dummy en Tummy bewogen zich niet. Ik vond je aardiger toen je niet kon praten, zei Dummy. Wij zijn onafhankelijke nieuwsbrengers, zei Tummy, je kunt ons niet commanderen. Leg, zei Justin, ik wil dit tweetal voorlopig niet meer zien, kun jij daarvoor zorgen? De leguaan sprong onmiddellijk in de richting van de tweeling, maar die haastte zich al weg. Zo snel als ze konden, tolden ze het bergpad af. Zodra ze waren verdwenen, vlijde Leg zich weer neer aan Justins voeten. Torg moest erom giechelen. Elvaar tuurde ingespannen in de richting van de berg. Wat denk je, vroeg Justin, ben je bereid om je leven te wagen? Het is een goed plan, maar er kan altijd iets misgaan. Terug hoeven we niet door de berg, mompelde Elvaar. Als die Richel echt helemaal boven in de krater is, kunnen we er vliegend uit ontsnappen. Wij hebben geen vleugels, merkte Torg op. De elfen kunnen jullie dragen, antwoordde Elvaar. De vet geworden elfen komen waarschijnlijk zelf ook niet meer van de grond, bedacht Justin. Het zou mooi zijn als we vliegend konden ontsnappen, maar daar mogen we niet op rekenen. Het blijft hoe dan ook een gevaarlijke onderneming. Helaas hebben we geen keus. We kunnen Uf en al die anderen niet in de steek laten. Ik ben bereid om het te proberen. Ik ook, zei Torg meteen. Het is onze enige kans, gaf Elva toe, maar ik ben nog nooit van mijn leven zo bang geweest. Dat is logisch, antwoordde Torg. Jij kunt je leven eindigen in een koboldlamp. Dat is geen aanlokkelijk vooruitzicht. Torg, hou je mond, riep Justin. Zo maak je Elva nog banger. Straks durft hij helemaal niet meer. Dan zitten wij voor niks ons leven te wagen in die berg. Laten we gaan. Hoe eerder alles achter de rug is, hoe beter. Vast besloten begon hij terug te lopen naar de ingang, maar Torg hield hem tegen. Hij leidde hen van het pad af. Ze klauterden een stuk tegen de berghelling op, hijgend en zwetend. Alleen Elva vloog moeiteloos over alle obstakels. Uiteindelijk kwamen ze bij een klein gat, het begin van een donker, nauw tunneltje. Daar scheidden hun wegen. Justin en Torg begonnen aan hun sluiptocht naar het labyrint. Elva vloog terug naar de officiële ingang, waar hij iets later luidruchtig naar binnen zou stormen. Justin had moeite om Torg bij te houden in de lage, donkere tunnel. De mijndwerg liep gewoon rechtop, terwijl Justin half gebogen en op de tast zijn weg moest zoeken. De ogen van de gnoom waren al snel weer aan het donker gewend. Hij zag daar beneden net zoveel als Justin buiten had gezien en hij kende alle geluiden. Steeds als er kobolden aankwamen, hoorde hij ze vroeg genoeg om een schuilplaats te kunnen zoeken. De geheime gang begon vlak bij de ertsovens. Al vlug kwamen ze langs grote vuren. De oplaaiende vlammen schoten omhoog de schoorsteenschachten in en spoten soms boven de berghellingen uit. Die vuren had Justin vanuit de glazen toren gezien. Kleine, vrolijk flakkerende vuurtjes leken het toen. Maar hier beneden was het een hel. Rook, roet en hitte maakten de lucht verstikkend. De gnomen die er werkten glommen van het zweet en waren smerig. Een afgrijzelijk rauw gehoest klonk af en toe boven het gebulder van de vlammen uit. Ze kwamen ook langs een plek waar gnomen erts uit de muren hakten. Sommige mijnwerkers zagen hen, maar geen van allen zeiden ze iets. Horen, zien en zwijgen, dat is ons devies, antwoordde Torg toen Justin er iets over zei. Wat er ook gebeurt, laat nooit merken dat je het hebt gezien. Zouden ze ons helpen als we werden gepakt door de kobolden? Vroeg Justin. Torg schudde zijn hoofd. Horen, zien en zwijgen, herhaalde hij, wat er ook gebeurt. Dan alleen kun je overleven. Justin zuchtte. Ze liepen al zo lang. Hij maakte zich zorgen over Elvaar. Als het hun niet lukte om op tijd bij het labyrint te zijn, was de elf verloren, net als Uf en alle anderen. Zijn we er al bijna? Vroeg hij ongeduldig. Ze stonden aan het begin van een erg lange, kaarsrechte, helverlichte tunnel. Torg haalde aarzelend zijn schouders op. Het moet hier ergens zijn, zei hij, maar waar? De ingang is verborgen achter een illusie. Laten we doorlopen en zoeken, stelde Justin voor, maar Torg voelde daar niks voor. Te gevaarlijk, zei hij. Die tunnel is te lang, te recht. We kunnen ons nergens verbergen. Als we wachten tot Elvaar en de bewakers hier zijn, dan moeten we achter hen aan door die tunnel. Dan zien ze ons zeker. We moeten het daar nu op wagen, nu, antwoordde Justin. Hij ging de tunnel in, maar na 6 stappen bleef hij staan. Zijn gids weigerde om hem te volgen. Zonder zijn hulp was Justin verloren. Geërgerd liep hij terug en volgde Torg naar een smal zijgangetje. Heb je al een steen voor de lijn op de muren? Vroeg de gnoom. Hij wist heel goed dat zijn reisgenoot nog niets had opgeraapt. Justin schrok. Hij was dat deel van zijn plan helemaal vergeten. Beschaamd ging hij op zoek naar een losliggend stuk steen. Hij vond niets. Het leek wel of de tunnels in de berg elke dag werden geveegd. Gelukkig is Torg er, zei de gnoom. Gniffelend haalde hij een hamertje uit zijn zak en een scherpe steenbeitel. Hij beitelde met groot gemak een keurig gepunt stuk steen uit de muur en overhandigde het met een sierlijke buiging. Dank je, zei Justin, maar kunnen we niet beter met jouw beitel langs de muur schrapen? Torg keek geschokt. Daar wordt hij scheef van. Voorgoed onbruikbaar, riep hij verontwaardigd. Met een beitel mag je alleen maar beitelen. Sorry, dat wist ik niet, zei Justin vlug. Goed dat jij aan de steen dacht. Wat doen we nu verder? Wachten. Torg ging op de grond zitten met zijn rug tegen de muur. Hij deed zijn ogen dicht. Justin kon niet zien of hij sliep of alleen maar rustte. Na een tijdje volgde hij Torgs voorbeeld. Zelf hield hij zijn ogen en oren open. Toch hoorde zijn tolk als eerste dat er iemand aankwam. Ineens stond hij weer op zijn grote platvoeten. Pas toen Justin goed luisterde, hoorde hij dat de stilte in de gang vol kleine geluiden was. Een soort geronk in de verte, het druppelen van water af en toe, geritsel van hun eigen kleren, stemmen, onherkenbaar, vaag, dreunend gehamer, gesmoord door dikke, dikke lagen steen en de wind fluisterend in de spleten. Plotseling hoorde hij duidelijk het grommen van de bewakers en het schreeuwend protest van Elvaar. Justin voelde hoe zijn spieren zich spanden, hoe zijn keel zich dichtkneep van de zenuwen. Hij deed nog een stapje achteruit en drukte zich tegen de muur. De gnoom stond onbeweeglijk alsof hij was veranderd in een stuk steen. Precies voor hun zijgangetje verweerde Elvaar zich. De bewakers hadden moeite om hem in bedwang te houden. Justin was bang dat ze hun kant op zouden kijken. Zodra de kobolden hun gevangenen verder sleurden, kwam Torg in beweging. Geruisloos sloop hij naar de hoofdgang en gluurde om de hoek. Een ogenblik later wenkte hij Justin en daar gingen ze. Elvaar en de kobolden liepen vlak voor hen in de eindeloze gang. Toch werden ze, zomaar van het ene moment op het andere, onzichtbaar. De gnoom stormde vooruit naar de plek waar ze hen voor het laatst hadden gezien. Krassen, riep hij naar Justin, die door de spanning het doel van zijn steen alweer was vergeten. Al rennend schuurde hij zo goed als hij kon met de punt van de steen over de hobbelige muur. Opeens schoot zijn arm een gat in. Op hetzelfde moment stond de gnoom stil in een wolk van opwaaiend stof. Rechts of links? Vroeg hij zenuwachtig. Zijn ze rechts of links gegaan? Ik voel rechts een gat, antwoordde Justin. Nog voor hij was uitgesproken, wierp de gnoom zich op de muur en verdween. Justin staarde verbaasd naar de plek waar hij een gat had gevoeld. Er was niets anders te zien dan de muur. Opeens kwam Torgs hoofd weer tevoorschijn. Schiet op, fluisterde hij. Spring, vlug! Justin sprong met zijn ogen dicht. De klap die hij verwachtte kwam niet. Hij landde keurig op zijn voeten voor de gnoom. Torg holde meteen verder. Dit keer volgde Justin hem blindelings en vergat niet om te krassen. Ze kwamen net op tijd bij een zijgang om in de verte de voet van een kobold naar rechts te zien verdwijnen. Het werd een waanzinnige tocht. Af en toe moesten ze wachten tot de groep voor hen uit het zicht was en dan moesten ze weer rennen om op tijd bij de hoek te zijn voor de anderen in een volgende zijgang verdwenen. Eén keer waren ze te laat. Ze renden de eerste zijgang in die ze tegenkwamen en ze hadden geluk. Elvar had zich net weer schrap gezet en won daarmee genoeg tijd voor Justin en Torg om hen op te sporen. Het leek of er nooit een eind kwam aan het labyrint. Justin begreep nu dat je hier kon ronddolen tot je alleen nog maar een uitgemergeld skelet was. Hij voelde zich uitgeput. Torg daarentegen zag er nog net zo uit als eerst. Mager en grauw, maar taai. Hij hield Justin tegen toen hij bijna in een gat viel. Het was er zomaar midden in de tunnel. Ze moesten er schuivelend langs de wand omheen. Vanaf dat moment leek het labyrint net een gatenkaas. Overal waren diepe holen, in de muren, in het plafond en in de vloer. Ze gingen voorzichtig verder, tot ze bij een open ruimte kwamen. Door een schacht in het plafond viel daglicht naar binnen, precies op de kobolden. Ze rolde Elvar in een net dat ze aan een ketting haakte die in het gat hing. Met z'n tweeën duwden ze daarna een lange ladder op zijn plaats, zodat ze bij de opening in het plafond konden komen. In de muur van de schacht zaten klimijzers. Moeiteloos kwamen ze boven en hezen Elvar op. Justin wilde er al achteraan gaan, maar Torg hield hem tegen. Boven is misschien niet veel plaats, zei hij. We wachten tot ze terug zijn. Dan pas gaan wij omhoog. Ze trokken zich terug in een van de diepe holen. Gelaten ging Justin tegen de muur op de grond zitten en wachten.